Goedemiddag jongens en meisjes. Fijn dat jullie allemaal naar de Pauluskerk gekomen zijn. Ik wil iedereen welkom heten, hier in de kerk, maar ook de mensen die thuis meekijken of meeluisteren. Het thema vanmiddag is samen bidden. En dat gaan we doen samen met dominee Bets Grote. De piano wordt bespeeld door Jan de Wit en mijn naam is Pieter Versluis. We gaan deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 81 vers 12. En dan wens ik u en jullie namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Hier in de kerk mogen we God ontmoeten en God wil jullie ook blij begroeten. Laten we daarom eerst stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde maakte, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk dat hij begon nooit los zal laten. Er is genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 116. Daar zingen we dat God ons hoort en dat hij ons helpt als we onze vraag aan hem stellen. En als je dat weet, ja, dan durf je, dan mag je ook echt bidden. Tot die lieve God. God heb ik lief, want hij hoort me. Psalm 116 vers 1. We zijn hier op biddag om aan God te vragen of hij ons leven wil zegenen. Maar God zegt tegen ons, weet je wat ook een zegen voor je leven is? Als je leeft zoals ik wil. He, want daar wordt je leven al veel mooier van. En daarom luisteren we naar de geboden van God. En we zingen daarna een gebed of God ons helpen wil. Of hij ons vergeven wil als het onszelf niet lukt. Ruben McDaniel die zal de geboden voor ons voorlezen.
Ik ben de Heere, jouw God. Heb God lief boven alles. Je mag niet aan iets meer eer geven dan aan God. Je mag niet vloeken. Praat eerbiedig over God. De zondag is de dag van God. Houd de zondag in ere. Eer je vader en je moeder. Heb ze lief. God heeft de mens geschapen en daarom mag je niemand doden. Je moet altijd trouw zijn aan wat je beloofd hebt. Wees eerlijk en steel geen dingen van andere mensen. Zeg geen verkeerde dingen over anderen en lieg niet. Je mag nooit jaloers zijn op dingen van andere mensen.
We gaan straks nog veel meer bidden, maar zullen we nu eerst ook samen bidden dat we van God een mooie en fijne dienst zullen krijgen. Laten we samen bidden. Onze Vader in de hemel, wat is het fijn om met z'n allen in de kerk te zijn. Samen met zoveel kinderen, maar ook met ouders en met zoveel mensen meer nog. Samen met Jan en Anja die muziek maken. Heren, wij danken u dat we hier mogen zijn. En dat we hier vanmiddag mogen bidden. Dank u wel, heren. Dat we niet in ons eentje hoeven te tobben met onze vragen. Maar dat we al die vragen mogen uitspreken tot u. Heren, daar zijn we heel blij mee. Want daar helpt u ons echt mee. Hoe jong we ook zijn, we hebben al wel ontdekt dat er best wel dingen zijn die we nooit alleen kunnen. En hoe ouder we worden, des te meer dingen we zien die zorgen kunnen geven. En dank u wel dat u dan naar al die vragen van ons wil luisteren. Dat hebben we niet verdiend, maar u wil dat wel heel liefdevol. Dank u wel dat u zo ons leven wil leiden. En dat u ook in de toekomst voor ons zorgen wil. Als we dat geloven mogen, dan kunnen we echt met vertrouwen bidden. En dat willen we vanmiddag ook gaan doen. U onze vragen stellen. Heere, geef ons een fijne dienst. Als we nadenken over dat bidden. Geef dat we het Bijbelverhaal begrijpen. En hoor ons als we straks al onze vragen aan u uitspreken. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Het thema voor vandaag is inderdaad samen bidden. En we gaan een verhaal lezen En daar gaan we over nadenken, over Petrus. En Sarah Timmerman zal dat voor ons lezen.
In die tijd liet koning Herodes een aantal christenen oppakken en mishandelen. En hij liet Jacobus, de broer van Johannes, onthoofden. De Joden vonden het goed dat hij dat deed. Toen Herodes dat merkte, liet hij ook Petrus oppakken. Dat gebeurde in de week van het Joodse paasfeest. Herodes was van plan om Petrus na het feest aan het volk te laten zien en hem te doden. Tot die tijd liet hij hem in de gevangenis... Tot die tijd sloot hij hem op in de gevangenis. Hij liet hem bewaken door vier groepen en vier soldaten. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, waren de christenen steeds voor hem aan het bidden. De dag kwam dat Herodes Petrus wilde laten doden. De nacht daarvoor lag Petrus te slapen. Hij sliep tussen twee soldaten in en hij was vastgebonden met twee kettingen. Voor de deur van de gevangenis stonden bewakers. Opeens stond er een engel van de Heer bij Petrus. De hele ruimte was vol licht. De engel schudde Petrus wakker en zei tegen hem, kom, sta snel op. Meteen vielen de kettingen van de handen van Petrus af. Toen zei de engel, doe je riem om en trek je schoenen aan. Petrus deed het. Daarna zei de engel, doe je jas aan en kom mee. Petrus liep achter de engel aan naar buiten. Hij dacht dat hij droomde. Hij wist niet dat alles echt gebeurde. Samen met de engel liep Petrus langs twee groepen bewakers. Toen kwamen ze bij de ijzeren poort van de gevangenis. Door die poort kwam je in de stad. De poort ging vanzelf open. Petrus en de engel gingen naar buiten en liepen samen nog één straat verder. Toen was de engel opeens weg. Toen wist Petrus dat hij niet droomde en hij zei bij zichzelf, nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel gestuurd heeft. De Heer heeft mij gered uit de handen van Herodes. Nu zal hem niet gebeuren wat het Joodse volk verwachtte. Toen Petrus begreep wat er gebeurd was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Daar werden veel christenen bij elkaar om samen te bidden. Petrus klopte op de deur. Een meisje dat in het huis werkte, liep er naartoe. Ze heette Rodé. Rodé herkende de stem van Petrus. Ze was zo blij dat ze vergat de deur open te doen. Ze rende naar binnen om te vertellen dat Petrus voor de deur stond. De mensen in huis zeiden, dat is onzin, dat kan niet. Maar Rodé bleef zeggen dat het echt waar was. Toen zeiden ze, dan moet het de engel zijn die hem beschermt. Intussen bleef Petrus op de deur kloppen en tenslotte deden ze open. Toen zagen ze dat het echt Petrus was. Ze waren heel verbaasd. Petrus gaf met zijn hand een teken dat iedereen stil moest zijn. Daarna vertelde hij hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En zei, ga aan Jacobus en de andere christenen vertellen wat er gebeurd is. Toen ging hij weg. De volgende dag schrokken de soldaten enorm. Ze begrepen niet waar Petrus gebleven was. Herodes liet Petrus zoeken, maar zijn mannen konden hem nergens vinden. Herodes vroeg aan de bewakers hoe dat had kunnen gebeuren. Toen ze daarop geen antwoord hadden, liet hij hen allemaal doden. Daarna ging Herodes weg uit Judea naar de stad Caesarea. Daar bleef hij een tijd.
Over dit verhaal is ook een themalied gemaakt. En als je het zingt, dan ja, dan beleef je dat hele verhaal eigenlijk weer opnieuw. Dus we gaan dat samen zingen. Het lied over Petrus en over ons bidden. En straks na de preek zingen we het lied dat we dan op de biermen zien staan. U alleen wil ik aanbidden. Kinderen en ook de ouderen. Gemeente van Jezus. Waar Petrus nou toch is beland. Hij zit in een donkere cel. Waar normaal eigenlijk alleen altijd de dieven zitten en de boeven. Nou zit Petrus daarop gesloten. Zou Petrus soms ook iets hebben gestolen of zo? Wat heeft Petrus voor verkeerds gedaan? Weet iemand dat? Waarom zit Petrus nou in de cel? Waarom zit Petrus nou in de gevangenis opgesloten? Wat heeft hij voor heel ergs gedaan? Dat hij gelooft. Ja. Ja, precies. Dat hij gelooft, hè. Hij gelooft in de Heer Jezus. En daar vertelt hij ook over. Hè? En ja, dat wou de koning niet hebben. Hè? Dat hij gelooft in de Heer Jezus. En dat hij andere mensen vertelt over Jezus. En daarom was hij opgepakt. Wist je trouwens dat het in sommige landen nog steeds wel zo is? Dat is wel goed om daarover na te denken. Je hebt sommige landen, daar gebeurt dat nog steeds, dat de politie je oppakt als je over de Heer Jezus vertelt en als je in hem gelooft. Dat gebeurt bijvoorbeeld wel in China of in Noord-Korea, landen ver weg. Sommige landen in Afrika ook wel. Daar willen ze dus niks te maken hebben met Jezus en het geloof. En wie toch gelooft, die wordt net als Petrus in de gevangenis gegooid. En ja, ik vind dat heel erg. Daar moeten we denk ik straks ook maar voor bidden. Hè, voor die mensen die dat meemaken. Jij kon vanmiddag zo zonder problemen hier de kerk binnenlopen. En je kan zomaar uit je Bijbel lezen. Maar in heel veel landen ja, kan dat dus niet. En nou ja, wie weet wordt het in Nederland ook nog wel een keertje veel moeilijker. Ik hoop het niet. Maar nou, misschien zou dat zelfs wel kunnen. He, want zo gaat dat soms. Dat had de Heer Jezus al een keer gezegd. Ik moet heel veel lijden. En daarom moeten mijn volgelingen soms ook heel veel lijden. Nou, en die discipelen in Jeruzalem, die merken dat heel erg. Want daar regeerde koning Herodes. En dat was eigenlijk een hele gemene vijand van het geloof. Herodes. Misschien denk je, hé, die naam heb ik wel eens vaker gehoord. En dat klopt ook wel. Zijn opa, die heette ook Herodes. En dat was die Herodes die het kleine kindje Jezus wou vermoorden. In Bethlehem. En zijn oom, die heette ook Herodes. En dat was die Herodes die Johannes de Doper had vermoord. Nou, en nou is het deze koning Herodes. En die is eigenlijk precies hetzelfde. Ook hij is een vijand van de gelovigen. En daarom nam hij eerst Jacobus gevangen, een van de belangrijkste discipelen, en die vermoordde hem om zijn geloof. En daarna liet hij Petrus oppakken, want dat was ook al zo'n belangrijke discipel, want hij dacht, ja, als ik al die discipelen maar uit de weg ruim, ja, dan krijg ik die kerk vanzelf al klein. En zo zit Petrus daaronder in de gevangenis. En het ziet er dus niet goed uit voor hem, hè? Want Herodes heeft gezegd, morgen laat ik je vermoorden. Stel je eens voor dat jij er zou zitten. En dat je dat eigenlijk al zou weten. Morgen word ik onthoofd. Dat is toch verschrikkelijk. Wat zou je dan denken? Ik denk dat ik best ontzettend bang zou zijn. En dat je van alles zou proberen om nog te ontsnappen. Ja, ontsnappen. Hebben jullie wel eens een escape room gedaan? Ja? Een escape room? Dat je in een kamertje zit opgesloten, dat je er allemaal puzzeltjes moet doen om een sleutel te vinden en om er weer uit te komen en zo, hè? Nou, Petrus zit in een escape room, daar komt hij echt nooit meer uit. Want Herodes, die laat Petrus supergoed bewaken. Hè? In zijn cel zit hij vast, zo met handboeien, hè? Aan de bewaker naast hem. En nog eentje, hij zit met twee handboeien zo helemaal vast. En voor de deur staan bewakers. En voor de volgende deur nog een stel. En wel 16 bewakers in totaal. Dus ja, die escape die is helemaal kansloos. Hè? Petrus kan die bevrijding wel vergeten. En ook zijn vrienden uit de kerk, die kunnen Petrus dus ook helemaal niet meer helpen. Maar ze denken wel steeds aan hem. En ze blijven de hele nacht wakker. En weet je wat ze doen? Wat gaan die vrienden van de kerk dan doen? Bidden. Precies. Ze zijn met een hele groep de hele nacht aan het bidden. Want ja, ze kunnen niks meer doen, maar bidden kunnen ze nog wel. Nou ja, als ik het nou zo zeg, zeg ik het eigenlijk best wel een beetje raar, hè? Vind je niet? Want dan, als ik het nou zo zeg, dan lijkt het net alsof bidden het allerlaatste is. He, de laatste noodgreep, als je zelf helemaal geen idee meer hebt. Nou ja, dan kun je altijd nog gaan bidden. Ja, als we niks meer kunnen doen, kun je altijd nog bidden. Eerlijk gezegd, denken jij en ik soms wel eens zo, hè? Misschien heb jij dat ook wel eens meegemaakt. Dan heb je iets ontzettend stoms uitgehaald. Echt heel stom. En je zat daar ontzettend mee. Dus je probeerde om het helemaal weer goed te maken. Maar dit lukte niet en dat lukte. En je kreeg het niet meer opgelost. En toen, ja, toen ging je uiteindelijk maar bidden. En vroeg je of God je wilde helpen. Want als je niks meer kan bedenken, nou ja, dan is bidden de laatste strohalm, zeggen we wel eens. Hè? De laatste noodgreep die je nog kan bedenken. Ja, maar als je het zo bekijkt, dan zien we het toch eigenlijk helemaal verkeerd. Want bidden is niet het laatste wat je nog kan doen. Maar met bidden moet je juist beginnen. Als je bidt, dan ben je niet machteloos aan het eind van je mogelijkheden. Maar dan sta je juist op het toppunt van je mogelijkheden. Want bidden is toch vertrouwen op de Almachtige, die alles kan. Daarom is bidden tot God het sterkste wapen wat je in je handen hebt. Dus onthoud dat ook maar voor jezelf, hè. Als jou iets overkomt, dan moet je niet eerst proberen om het helemaal in je eentje op te lossen. Nee, vertel het nou gelijk aan God, in je gebed. Heere, hier zit ik mee. Maar ik geloof in uw grote macht. Wilt u mij helpen? Met een oplossing? Of met wijsheid? Blijf niet in je eentje tobben, maar ga bidden tot God.
Blijf niet in je eentje tobben. Ons Bijbelverhaal leert ons nog iets moois, waarom je niet in je eentje moet blijven tobben. En dat is ook mooi om te onthouden. Blijf niet in je eentje tobben, maar ga nou samen bidden tot God. Samen. Al die gemeenteleden van Petrus, die hadden natuurlijk ook gewoon thuis voor Petrus kunnen bidden. Gewoon thuis. Hè? Ieder in de eigen slaapkamer. Ja, maar dat doen ze niet, want ze weten dat het veel fijner is om samen te bidden. En dan moet je zelf ook maar eens over nadenken of jij dat eigenlijk ook wel weet. Dat dat eigenlijk heel fijn is om samen te bidden. Weet je waarom? Als je samen bidt, kun je het veel langer volhouden. Als je in je eentje bidt, dan kun je soms zo bang zijn of zo bezorgd dat je gewoon niet meer weet wat je nou nog bidden moet. Maar wat is het dan fijn dat je een vriend of een vriendin hebt aan wie je die zorgen vertellen kan en die dan voor jou wil bidden. En die jouw gebed verwoordt of die het aanvult. En zo kun je toch volhouden in het gebed en word je ook met elkaar bemoedigd. Samen bidden geeft dus ook een hele diepe band. Het is fijn als je voelt dat je er niet alleen voor staat. Maar dat je ondanks al je problemen vrienden en vriendinnen hebt met wie je het geloof kan delen. Dus onthoud dat maar. Natuurlijk mag je ook alleen op je kamer bidden. Maar juist bij problemen is het ook mooi om samen te bidden. Samen met je ouders of samen met de klas. Met vrienden. Want samen sta je sterk. In Jeruzalem zijn ze de hele nacht samen aan het bidden voor Petrus. En dat gebed, dat wordt meteen verhoord. En dan ga ik niet over zijn ontsnapping praten, maar dan ga ik eerst even kijken hoe Petrus in zijn cel ligt. Want ik zei net al, hè, de volgende dag zou hij zijn vonnis horen. En als ik dat zou hebben, dan zou ik denk ik van paniek geen oog meer dicht doen. Want help! Ze hebben Jacobus ook vermoord. Morgen ben ik aan de beurt. Maar weet je wat Petrus aan het doen is? Had je dat gehoord trouwens? Toen het net werd voorgelezen door Sarah. Wat is Petrus aan het doen in zijn cel? Ja, kom ik toch weer bij jou. Hij is aan het slapen. Precies. Dat is apart, hè? Hij is aan het slapen. Je denkt bijna, hoe kan dat nou? Is hij dan helemaal niet bang? Ook niet bang voor de dood? Nee, Petrus niet. Die is rustig aan het slapen. Want hij kent de Heere God, die alles nog veranderen kan. Of die het misschien niet verandert, maar die het ook goed maakt als hij sterven moet. Omdat hij God zijn zonde wil vergeven en hem uitnodigt in de hemel. En dat is uiteindelijk toch het allermooist. Petrus is heel rustig. Want hij geeft zich over aan God. En God geeft hem die rust door het gebed. Hij kan zomaar slapen. En weet je, zo gaat het eigenlijk altijd met bidden. Als je je zorgen bij God brengt, dan mag je die zorgen dus ook wat kwijtraken. God neemt ze dan van je over en geeft je rust in de plaats. Zelfs als God je niet verhoort zoals jij het eigenlijk het liefst zou willen, dan nog wil God je wel de rust geven. Zodat je het ook aanvaarden kan. Ook als het anders loopt. Maar je weet je veilig in Gods handen. En dan gebeurt het opeens. Hè? Terwijl Petrus zo rustig ligt te slapen, wordt het ineens helemaal licht in zijn cel en staat er een engel bij hem. Petrus, sta snel op! En Petrus kan het ook, hè? Want die kettingen die hij om had, die vallen zo van zijn handen af. Helemaal los. En de engel zegt, doe snel je schoenen aan en trek je jas aan. Kom, mee. Petrus doet dat en loopt achter de engel aan. Alle deuren gaan vanzelf open en alle bewakers hebben niks in de gaten. Niemand heeft iets in de gaten. En de engel en Petrus staan even later zo op straat. Petrus is bevrijd. En weet je wat ik dan zo opvallend vind? Dat de Bijbel heel eerlijk vertelt dat en Petrus en die gemeenteleden het eigenlijk zelf niet eens geloven kunnen. Petrus denkt zelf een tijdje dat hij aan het dromen is, aan het slaapwandelen. En pas als die engel weg is, dan knijpt hij zich eens in de arm en dan denkt hij, verdraaid, het is echt waar. En die gemeenteleden, die zeggen keihard tegen Rodé, ach kind, doe niet zo gek. Eigenlijk wel, hij is wel grappig, hè? Het is apart eigenlijk. Ze hebben de hele nacht gebeden tot de Almachtige. Maar als er dan een almachtig wonder gebeurt, kunnen ze het eigenlijk niet eens geloven. Tja, ik weet het niet. Ik zat zo te denken, misschien hebben Petrus en de gemeente wel niet eens meer gebeden om bevrijding. Misschien dachten ze wel, ach, het zal met Petrus wel net zo aflopen als met Jacobus. Laten we vooral maar bidden om genade, dat hij rustig kan sterven. Dat zou wel kunnen, maar wat doet God? De Heere verhoort ver boven bidden en denken. He, wij vragen zus en wensen zo, maar onze God kan het nog vele malen mooier en groter. Nou, maar dan is onze geschiedenis alweer voorbij. Petrus vertelt hoe alles is gegaan. En de gemeente die dankt voor die geweldige verhoring. Eerlijk is eerlijk, dat staat er niet eens zo bij. Dat ze dankte, maar toch twijfel ik daar niet aan. Hè, want dat hoort erbij. Dat doe jij toch ook wel? Hè, 's morgens bid je of de Heer bij je wil zijn. Als je op de fiets stapt naar school. En ben je alles wat je op school moet doen. En als je dan 's avonds weer thuis bent. Ja, dan wil de Heer ook graag dat je daarvoor dankt. Hè? Dat je bewaard bent en dat je geholpen bent. Hey, ik ga stoppen met de preek. Het verhaal ging over Petrus in de gevangenis. Maar tussendoor leerden we dus heel veel over bidden. Zal ik nog even kort herhalen wat we allemaal zagen? Punt 1. Hoe hoog de nood ook is. Eén ding kun je altijd doen. Bidden. En dat niet als laatste redmiddel. Maar begin daarmee. Als eerste. Want de Almachtige die wil jou helpen. 2. Je kan natuurlijk voor jezelf bidden alleen. Maar het is ook heel fijn om het samen te doen. Met elkaar in de klas of met de familie. Punt 3. Misschien verhoort God niet al je gebeden. Maar hij wil je wel rust geven. Als jij je zorg aan God vertelt. Geeft hij vrede in je hart. En 4. Soms verhoort God dus niet. Maar soms verhoort hij het ook veel superder dan jij het ooit had kunnen bedenken. En dan heb je heel veel reden om God te danken. Hey, wij mogen samen bidden en veel van God verwachten. Amen.
We gaan nu de collecte houden. Die is bestemd voor mensen die zorg hebben. Mensen die, die het nodig hebben. En de diakenen van de kerk kunnen dat dan weer aan hen uitdelen. Dus daar gaan we samen geld voor inzamelen. En ondertussen neem ik hier even plaats. En alle kinderen die een gebedspunt hebben, die denken van hé, daar zou ik graag voor willen bidden. Daar maak ik me zorgen over misschien wel. Of dat wil ik graag vragen. Of dat wil ik graag aan de heren voorleggen. Kom hier naar voren en dan schrijven we dat op. En dan hoop ik daar daarna voor te bidden. Dus je mag ook dankpunten noemen, maar het is vandaag middag, dus allereerst ook de gebedspunten. Hey, bedankt voor al jullie punten die je bedacht had. Misschien al wel voor je naar de kerk ging. Misschien al wel net je nu je hier zit. Of nog in de rij. Dus heel goed. En samen bidden is het thema. Nou, dat zullen we dat samen gaan doen voor alles wat jullie hebben genoemd? Heere God, lieve Vader in de hemel. Wij danken u dat het vandaag biddag is. En dat we hier samen in de kerk mogen zijn. En dat we aan u mogen vragen alles wat wij nodig hebben. Heren, we bidden u voor voedsel. Dat groeien mag. En dat het niet opraakt. En we bidden u of u voor de natuur wil zorgen. Dat de bloemen groeien en dat de vruchten groeien aan de bomen en in de akkers. Dat de dieren op de boerderijen, dat het daar goed mee gaat en dat ze melk en vlees mogen geven. Heren, wilt u geven zodat er voedsel is, zodat we leven kunnen en gezond mogen zijn. En we bidden u in het bijzonder voor mensen die juist gebrek hebben. We denken aan de arme kinderen in Afrika die zoveel eten missen of soms heel lang op zoek moeten gaan naar water. We bidden u of u ook voor hen wil zorgen. Dat ze iets mogen vinden of iets mogen krijgen. Dat er noodhulp ook voor hen zal zijn. Heren, we bidden voor al die landen waar ook oorlog is. En waar kinderen en zoveel andere mensen ook te lijden hebben. Aan honger en gebrek, maar ook lijden onder gevaar en de dreiging van geweld. En waarin zoveel soldaten en andere mensen ook sterven. Heren, wilt u vrede geven in al die landen. We bidden u, Heren, ook voor de vervolgde kerk. In China en in Syrië en in andere landen. Heren, wilt u zijn bij alle gelovigen. Als het soms heel moeilijk is om te geloven. Wilt u weer kracht geven en hulp om het vol te houden. Wilt u zelf in hun hart werken. Dat ze de moed niet opgeven. Maar durven blijven te geloven. En dat ze dat ook samen kunnen doen. Met vrienden en vriendinnen en broeders en zusters. Dat ze samen kunnen bidden. Al is het dan ook in het geheim. En wilt u dan naar hun gebeden horen. Heren, we bidden u voor mensen die lijden onder natuurgeweld. Lava-uitbarsting. Of juist intense droogte. Of overstromingen. Heren, wilt u ook bij die mensen zijn. En hen weer een nieuw leven geven. Waarin ze toch weer de zaken kunnen opbouwen. Heren, wilt u voor ons eigen leven zorgen. Als we ons misschien helemaal niet lekker voelen. Als we van dingen last hebben. Of als we net verhuisd zijn. En als we weer een nieuw plekje moeten vinden. Heren, we bidden ook voor alle mensen aan wie we denken. Voor onze tante die zwanger is, wilt u geven dat allemaal goed mag gaan. En voor die tante die een burn-out heeft. Die oom die ziek is. Die oma en andere familieleden die zorgen hebben. We bidden voor de operatie van de buurvrouw. En voor de zorgen van Henny Wijker. Heren, dank u wel dat we mogen geloven dat u ons kent. Ook in onze ziekte en in ons ziek zijn. En we bidden nu voor alle zieken. Ook de zieken in het ziekenhuis. En voor de dokters en de artsen, de verpleegkundigen die hen verplegen en helpen. Heren, wilt u geven dat allemaal goed mag gaan. Heren, we bidden voor ons eigen land. Als we soms ook wel bang kunnen zijn, omdat het allemaal elke dag wel weer nieuwe ontwikkelingen zijn. Wilt u zijn bij alle presidenten die regeren. Dat ze de wijze beslissingen mogen nemen. En wilt u geven dat er inderdaad vrede mag komen.
vrede op deze aarde. Niet meer geweld en nog meer onderdrukking, maar dat er oplossingen gevonden mogen worden. Heren, wilt u zo over de hele aarde waken? Over alle mensen en over alle dieren. Over alle planten en bossen en velden. U bent de schepper en u houdt uw schepping ook vast. Wilt u leven geven, Heren, en vruchtbaarheid? Wilt u de zon laten schijnen en regen geven, zodat alles groeien en bloeien kan? En wilt u geven dat we daar van kunnen eten en van kunnen genieten? En dat we daar ook van kunnen delen? En dat we samen het goede kunnen doorgeven? Wilt u ons helpen op school? En wilt u ook bij de leraren zijn? En wilt u ons ook helpen als we het misschien wel moeilijk vinden om naar school te gaan? Omdat we het leren lastig vinden? Of omdat we het eigenlijk allemaal niet zo... Omdat het niet zo lukt misschien? Of een tijdje niet zo lukt? Heren, wilt u bij ons zijn? We danken u, Heren, dat we kunnen bidden. Dat u hoort naar al deze vragen. Het is een hele waslijst, Heren, maar hij is niet te groot voor u. Want u wilt er met liefde naar luisteren. En wilt u ons dan ook verhoren naar uw raad, zoals u het beste vindt. En misschien is dat wel anders dan dat ons het beste lijkt. Heren, wilt u ons in ieder geval rust geven? Dat het goed is omdat we het aan u verteld hebben. Maar wilt u ons ook heel blij verrassen, net als bij Petrus, dat het nog veel mooier en wonderlijker is dan dat wij ooit hadden kunnen bedenken. En dat we u loven, omdat u ons zo goed verhoord hebt. Heren, hoor ons gebeden in Jezus' naam alleen. Amen. We zijn alweer bijna aan het einde van de dienst gekomen. En ik zei al, hè, als je samen bidt, dan bindt dat ook heel erg samen. Hè. Dat is fijn om het geloof te delen en het gebed te delen en om er voor elkaar te zijn. En dat is eigenlijk wat ons laatste lied ook zingt. U maakt ons één. Hè. Waar we zo samen zijn, dan bindt het ons ook samen. En jullie mogen naar voren komen en dan mag je dat ook echt met je beste muzikale gevoel in de maat en in het ritme begeleiden met muziek. Wij zijn er eigenlijk wel een beetje benieuwd naar hoe mooi jullie dat gaan doen. En dan gaan we dat laatste lied zingen, U maakt ons één.
Yeah.
Nog een laatste moment van stilte. En dan is deze dienst ten einde. Wij mogen van hier gaan. En ik hoop dat jullie alles onthouden wat je van God hebt meegekregen. En je mag ook weten dat de Heere ons heeft gehoord. En hij wil jullie zegenen met zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus en de liefde van God onze Vader en de aanraking met de Heilige Geest zij voor jullie allen. Amen.